Dit is een podcastserie van Bijbels Beraad Man-Vrouw over Bijbelse personen. De eerste afleveringen van deze serie gaan over verschillende Bijbelse huwelijken. In deze eerste aflevering staat dominee M. van Renen met ons stil bij het eerste huwelijk, namelijk tussen Adam en Eva. Wat staat er veel in de Bijbel over het huwelijk? Over man en vrouw, het samenleven van man en vrouw en alles wat daaromheen hoort. We vinden er ontzettend veel over wat Gods bedoeling is. Wat Hij van ons vraagt en wat Hij erin belooft. Dat is niet het enige. Er staat ook ontzettend veel in de Bijbel over hoe het gaat. We vinden er voorbeelden van mannen en vrouwen, voorbeelden van huwelijken vanaf het begin van de wereld tot het einde van de tijd waarin de Bijbel geschreven is. Het leek ons goed om in een nieuwe serie podcast daar aandacht voor te vragen. We willen van al die huwelijken die er geweest zijn, er een aantal uithalen om te bespreken. We beginnen bij het begin. Het allereerste huwelijk. Dat van Adam en Eva. Dit was een huwelijk waar ontzettend veel over te zeggen valt. Zeker ook met lijnen naar de rest van de Bijbel. Wat we uiteraard in een enkele Bijbelstudie niet kunnen doen. Dat hoeven we ook niet te doen. Er is in een andere podcastserie over Genesis 2 en 3 al veel over gezegd. Nu vragen we vooral aandacht voor de praktijk van het huwelijksleven tussen die ene man en die ene vrouw, Adam en Eva. Hoe ging het toen eigenlijk? En wat kunnen wij daarvan leren? Het is een uniek huwelijk geweest. Hun huwelijksdag is een dag zoals er nog nooit eerder een huwelijk was en later nooit meer geweest is. Adam was alleen. Hij was niet alleen in het huwelijk alleen, maar hij was de enige mens op aarde. Hij had gezelschap genoeg van dieren, maar niet van medemensen. Hij was gelukkig, maar wel incompleet. Op een zeker moment ging hij slapen. God bracht hem in een diepe slaap. Zonder dat Adam er iets van wist, nam God een rib uit hem en maakte hij een vrouw. Daar stond die vrouw, een levende vrouw. Ze was net als Adam direct door God gemaakt. Toen Eva haar ogen opendeed, zag ze Adam, haar man, slapend. Wat heeft ze gedacht? We weten het niet. We weten wel wat Adam gezien heeft. Adam werd wakker. Hij sloeg zijn ogen open. En daar zag hij een schepsel zoals hij dat nog nooit gezien had. Bij al de dieren had hij dit niet gezien. Zij was anders. Ze leek op hem. Deze, zegt hij dan, is ditmaal vlees van mijn vlees en vlees van mijn gebeente. Daarom geeft hij haar ook de naam manin. In het Hebreeuws staat hier het woord ish voor man en voor vrouw isha. De man en de manin, ze horen bij elkaar. Het eerste lied uit de Bijbel gaat hierover. Het eerste lied is een huwelijkslied. Deze is ditmaal vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente. Het is een jubel van Adam. Toen zij nu zo elkaar zagen, uit Gods hand gekregen, was daarmee ook een huwelijk gesloten. Er waren geen getuigen bij. Dat wil zeggen, geen aardse getuigen. Dat kon onmogelijk. Hierna hoort dit wel bij het huwelijk. Het huwelijk is altijd een zaak waar getuigen bij zijn. Het zij de ouders, het zij stadgenoten of wie dan ook. Getuigen ontbreken normaal gesproken dus niet. De hemel is hier getuige. De engelen zijn getuigen. De engelen zullen gejuicht hebben over het huwelijk dat hier gesloten werd. Een hemels huwelijk op aarde. Het was een huwelijk dat model staat voor de huwelijken hierna. Daarom schrijft Mozes erbij: daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. Mozes zegt dus: wat hier gebeurd is, dat is iets voor alle tijden erna. Het staat model voor hoe het huwelijk eruit hoort te zien. Het staat tegelijkertijd model voor nog een ander huwelijk. Het hemelse huwelijk. Het huwelijk tussen Christus en zijn kerk. Van hem schrijft Paulus later: zoals Adam en Eva één vlees met elkaar waren, zoals mannen en vrouwen één vlees worden met elkaar, zo is de gelovige eens geestes met Christus. Elke keer als iemand tot geloof komt, is dat als het ware een nieuwe huwelijkssluiting. Deze huwelijkssluiting zal volmaakt worden in de eeuwige heerlijkheid. Openbaring 21 spreekt van de bruiloft van het Lam. Ook daar zijn de engelen getuigen. Ook daar zullen de engelen juichen om dat huwelijk dat gesloten is en eeuwig zal duren. Dat huwelijk waarin weer hersteld wordt wat er in het eerste huwelijk kapot is gegaan. Er is namelijk ook veel kapot gegaan. Adam en zijn vrouw hebben geleefd in de Hof van Eden, in volmaakte harmonie. Ze hadden geen huwelijksproblemen. Er was geen verwijdering van God en er was vrede. Dit heeft niet zo lang geduurd. We weten niet hoe lang het geduurd heeft. De Bijbel laat zich daar niet over uit. We weten alleen dat er al spoedig een probleem kwam. Dat probleem zien we eigenlijk al een beetje voltrekken. Tot hiertoe was Adam als hoofd van een gezin aan het woord. Hij heeft zijn vrouw een naam gegeven. Hij heeft zijn vrouw leiding gegeven. Maar dan, in Genesis 3, komt er iemand als het ware tussen. Hij spreekt niet Adam aan. Adam, die alle dieren kende. Adam, die geroepen was om leiding te hebben over zijn vrouw en haar te beschermen. Hij spreekt Eva aan. De vrouw zit als het ware verscholen in de slang en spreekt Eva, de vrouw, aan. De vrouw gaat daarop in. De vrouw gaat naar de man en neemt haar man mee. Ze zegt: joh, moet je eens kijken. Zouden we niet gaan eten van die boom? De vrouw eet en de man eet. Ze vallen. Ze vallen af van God. Ze vallen uit elkaar. Het huwelijk dat zo mooi begonnen was, ligt in duigen. Het is in scherven gevallen. Hier is duidelijk: scherven brengen geen geluk. Daar, tussen de scherven, ligt nu ook hun geluk ter aarde. Adam en Eva schaamden zich niet, stond er eerst. Voor hun val schaamden zij zich niet. Ze waren naakt, er lag niks tussen. Ze hadden geen reden om zich tegenover wie dan ook maar te schamen. Nu wordt het anders. Ze kruipen achter de struiken. Ze schamen zich. Ze schamen zich in het bijzonder voor God. Eén ding is er wel opmerkelijk. Er staat, daar lijkt het althans op, dat ze samen verstopt zijn. Ook al was er iets tussen hen ingekomen, toch, het huwelijk blijft in stand. Samen zitten ze daar achter de struiken. Samen in hun nood. Samen in hun schuld voor God. Samen in hun gebrokenheid. Is dit ook niet een beeld van het huwelijk? Gebroken. Problemen in het huwelijk en daarbuiten, en in het bijzonder schuld voor God, maar toch bij elkaar. Toch zijn ze in die beslotenheid van het huwelijk op een bepaalde manier aan elkaar verbonden. Zo zitten zij hier achter de struiken. Daar worden ze dan ook achter vandaan geroepen. Daar begint God met hen te spreken. Hij spreekt Adam aan. De duivel sprak Eva aan. God Adam. We zien hier hoe dit huwelijk stuk gegaan is. Als Adam wel ter verantwoording geroepen wordt, maar zijn vrouw de schuld geeft. Dit doet hij in plaats van dat hij haar in bescherming neemt en manmoedig zegt: ja, God, ik ben de schuldige. Ik heb mijn taak niet verricht en ik ben ontrouw geweest. Integendeel, hij wijst naar zijn vrouw. Daarmee wijst hij ook naar God. De vrouw die gij bij mij gegeven hebt. Daar zien we hoe de huwelijksband doorsneden is. We zien hoe daar frictie en verwijdering komt. Hiermee is het huwelijk niet voorbij. Als de Heere de vloek uitspreekt over het huwelijk, dan zien we tegelijk dat het huwelijk in stand blijft. Hij spreekt de man aan als man, de vrouw als vrouw en hen samen als man en vrouw. Over die vloeken is het in eerdere afleveringen gegaan. Er komt een probleem in het huwelijk. In het man zijn, in het vrouw zijn en in het samen zijn. Maar toch houdt God hen bij elkaar. Dat hij ze bij elkaar houdt, is gegrond in zijn grote belofte van het leven. Ik zal vijandschap zetten. Nee, dan zegt God niet: ik zal vijandschap zetten tussen man en vrouw. Die is er wel gekomen. Dat is niet Gods bedoeling. God wil liefde geven tussen man en vrouw, ook na die tijd. Hij zegt: ik zal vijandschap zetten tussen u. Dat zegt hij tegen de slang en daarmee tegen de duivel, en tussen deze vrouw. Hij zegt: ik bewaar de mens. Ik bewaar ook het huwelijk. Als God dat gezegd heeft: ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad, dan is dat als het ware een opluchting voor Adam en zijn vrouw. Ze zijn niet overgeleverd aan de duivel en aan de vernieling. Ook belooft God zaad. Adam en Eva kunnen nog moeilijk overzien wat dat zal zijn. Maar weten dat dit zaad, de grote nazaad, Jezus Christus is. Hun nageslacht, er zijn vele generaties, maar het gaat overal om hem, die gekomen is uit een vrouw, uit Maria. Dat geeft Adam en zijn vrouw hoop. Zie je wat er gebeurt? God heeft een hele serie vloeken en uitspraken van de gebrokenheid vanwege zijn toorn over de zonde uitgesproken. Tot en met vers 9 lees je dat van Genesis 3. Je zou zeggen: dan liggen Adam en zijn vrouw daar toch plat op de grond. Ze durven toch niks meer? Ze happen dan toch naar Adam en denken: hoe moet het ooit verder komen? Zo zien we het niet. Kijk, daar zien we Adam staan. Hij is door God aangesproken. Hij moet zeggen: het is terecht. Hij heeft geen verweer. Hij kan niet zeggen: het is alstublieft niet anders. Toch staat hij overeind. Hij kijkt naar zijn vrouw. Hij zegt als het ware: ik mag mijn vrouw houden. Het leven is niet voorbij. Er is toekomst. Er is voor mijn vrouw en voor ons samen en voor nageslacht. Dat is waarom er nog huwelijken zijn en er nog kinderen worden geboren. Het is omdat God doorgaat met zijn werk. God bouwt zijn koninkrijk uit huwelijken, zoals er later staat in Maleachi 2. Waarom gaf God nu Adam één vrouw? Hij zocht een zaad Gods. Dat zoekt hij steeds weer en daar zorgt hij steeds weer voor. Hij zorgt voor nageslacht. Dit doet hij vanuit de belofte van Christus. Christus die als mens in de wereld gekomen is, die de zonde op zich nam, die de gebrokenheid tot zich nam en die te midden daarvan zegt: en nog zorg ik voor leven. Midden in de dood zorgt hij voor leven. Daarom kijkt Adam zijn vrouw in de ogen en hij zegt: ik geef je een naam. Ik noem je Eva. Zo heette ze dus nog niet voor de zondeval. We noemen haar wel standaard zo. Adam en Eva. Strikt genomen is de naam Eva dus pas van na de zondeval. De naam Eva lijkt op het Hebreeuwse woord voor leven, Chaya. Dat is ook de verklaring. Zij is een moeder aller levenden. Hierna krijgen ze kinderen, levende kinderen. Elke keer als Adam zijn vrouw bij haar naam noemde, mocht hij zich wel verwonderen. God had gezegd: u zult sterven. Maar kijk nu, ze leven. Elke keer roept hij haar als het ware weer: leven. Zeg leven, zul je dit voor mij kunnen doen? Zeg leven, zullen we samen dat doen? Er is hoop voor Adam en Eva. Voor mannen die getrouwd of ongetrouwd zijn. Er is hoop, want er is leven. Vanwege een levende God en een levengevende God. Die God die het leven geeft en bewaart, bewaart ook het huwelijk. Hij laat dat ook op een andere manier zien. In vers 21 staat: God maakte voor Adam en zijn vrouw, en Eva dus, rokken van vellen. Ze krijgen kleding. Zo wordt hun reinheid bewaard. Zo laat God zien: al is de zonde gekomen en is er allerlei onreinheid en ontwrichting van het huwelijk gekomen, het is de moeite waard om dat te blijven verdedigen en ervoor in te blijven staan. Dat betekent niet dat hierna de problemen voorbij zijn. Nee, die vloeken die uitgesproken zijn, zijn werkelijk. Nu zegt de Heere dan ook: jullie moeten weg uit dit paradijs. Jullie moeten weg uit deze volmaakte tuin. Het leven is niet meer volmaakt. Jullie moeten de wereld, de harde werkelijkheid in. Ze moeten dus uit het paradijs. Dat is heel stellig. Ze mogen er niet meer komen, op straffen van de dood. Als ze het zouden proberen, dan stond er een engel. Het was een van de engelen die getuige was van de huwelijkssluiting. Nu moet hij hen tegenhouden met een vlammend zwaard. Ze leven buiten het paradijs. Zie je wat er gebeurt? Adam gaat aan het werk, Eva ook. Zweten, pijn lijden, doornen en distelen uittrekken, elkaar spreken, elkaar niet begrijpen. Al die dingen van het leven horen erbij. Zie eens. Het eerste wat er van hen staat: en Adam bekende Eva, zijn huisvrouw. Hij bekende haar. Dat betekent dat hij geslachtsgemeenschap met haar had. Ook al was er wat tussen gekomen, ook al schaamde ze zich en maakte ze kleding, toch durfde ze weer kwetsbaar te zijn naar elkaar. De liefde tot elkaar was niet voorbij. Die heeft God in stand gehouden. Nu kunnen ze weer naar elkaar toe. Dat woord bekennen is hetzelfde woord in het Hebreeuws als kennen. Adam kende zijn vrouw. Je zou zeggen: ze kenden elkaar haast niet meer toen ze elkaar afwezen. Adam zei: Nou, die vrouw. Adam kende zijn vrouw. Hij voelt zich met zijn vrouw verbonden. Hij begint haar meer en meer te begrijpen. Hij voelt zich met haar verbonden, ook al zullen ze elkaar ook niet begrepen hebben, ook al zullen ze ook ruzie gemaakt hebben. We lezen daar verder niet van. De hele Bijbel door zien we dat dit er na de zondeval altijd is geweest. Toch kende Adam zijn vrouw. Ze hadden elkaar lief en hoorden bij elkaar. Ze kregen samen kinderen. Zo heeft God het willen zegenen. God schonk hen kinderen. 2 zoons. Tenminste, 2 zoons worden hier bij namen genoemd. Er zijn natuurlijk ook andere kinderen geweest. Zonen en dochteren. Maar het begon met deze 2. Kain en Abel. Wat een vreugde. Zoals Adam gejuicht heeft om zijn vrouw toen hij zei: deze is ditmaal vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente. Zo juicht Eva nu over haar zoon. Ik heb een man van de Heere verkregen. Zo horen we haar jubelen. Zoveel vreugde als ze het erover heeft. Zoveel pijn heeft ze er ook om. Zo geldt nog steeds: waar grote liefde is, kan ook grote pijn ontstaan. Adam en Eva zien dat het niet goed gaat tussen beide jongens. Ten slotte moeten ze ervaren dat Kain zijn eigen broer doodslaat. Adam en Eva zijn hun zoon Abel kwijt. Ze staan daarbij bij een lijk. Ze waren eerst verwonderd dat er een levend iemand mocht te zien. Eva mocht haar man, Adam, zijn vrouw zien. Nu staan ze voor het eerst bij een lijk. Een mens die niet meer levend wordt. God blaast er niet meer de adem in. Die dreiging van God: gij zult de dood sterven, is werkelijkheid geworden. Ze staan hier nu niet alleen bij dat ene lijk, maar ook bij een andere zoon, die een misdadiger is. Ze staan bij een andere zoon, die ook niet meer bij hen blijven wil. Hij gaat vluchten, weg van voor het aangezicht van God en bij zijn ouders vandaan. Deze ouders kennen niet alleen huwelijksvreugde en huwelijksverdriet. Ze hebben ook oudervreugde en ouderverdriet. In dit alles blijft geldig: de vrouw van Adam heet Eva. Wonderlijk. Het is wonderlijk dat ze Eva heet, te midden van de dood. Voor de zondeval, toen het leven nog uitbundig bloeide en er nog geen dood was, toen had ze die naam nog niet. Nu, juist nu de dood er is, heet ze Eva. Omdat hier het evangelie klinkt. God zegt: vergeet het niet. Er is nog zoveel nood en gebrokenheid. En het wordt hier nooit beter, maar er is hoop. Er is leven. Er is vreugde. Vreugde in God vanuit Christus. Er is vreugde die je mag beleven in het huwelijk met je kinderen. Er is ook vreugde in het huwelijk van een ander en in de gemeente, die ook als een gezin mag zijn. Er is een vreugde die er ook mag zijn in een gebrokenheid. De gebrokenheid van huwelijksmoeilijkheden en het verlies van een kind en je pijn om een kind dat een ander weggaat. Er kan gebrokenheid zijn omdat het huwelijk voor jou niet is weggelegd. Welke noden er ook in deze wereld zijn, er is leven. Aan de andere kant geldt: midden in het leven liggen wij in de dood. Midden in het tijdelijke leven omringt ons aan alle kanten de dood en wacht ons de dood. Maar door Gods genade geldt het nu ook andersom: midden in onze dood is het leven gekomen. Uit onze dood roept God ons tot het leven. U hebt geluisterd naar een podcast van Bijbels Beraad, geschreven door dominee M. van Renen.